Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 34 en daarvan het tweede en ook het vierde vers. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de Noordpool prezen naam van hem. We zijn ook als gemeente geroepen om ook de Heere lof toe te brengen. En daarom ook deze psalm en het vierde. Des Heere engels schaart een onverwinbare hemel te wacht rondom hem die Gods wil betracht. En dat zal ook in de verkondiging tot uitdrukking komen als wij de preek houden over de drie vrienden van Daniël die weigeren om te buigen voor het beeld. Psalm 34 zingen wij en daarvan de versen 2 en 4. Gemeente, wij mogen ook deze middag en avond ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk ook van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen wij van Psalm 135 en daarvan het derde vers, wat eigenlijk ook een belijdenis is: God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Dat willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Psalm 135 en daarvan het derde vers. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven, begraven, nedergedaald in de hel en ter derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. En de wederopstanding des vleeses, dat is van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook de verlichting met zijn Heilige Geest, opdat we ook een goede en gezegende dienst ook mogen ontvangen. Dat de boodschap ook helder mag zijn en dat het ook ons hart zal raken. Zeker wanneer u misschien ook voor het eerst in de kerk ook bent, zullen we samen bidden. Heere, u bent die getrouwe en eeuwige God. U die zichzelf ook hebt geopenbaard als de Vader van onze Heer Jezus Christus. En Heer, dat is zo bijzonder dat u ook als een Vader naar ons toe wilt komen. Dat u dat beeld gebruikt totdat wij het toch ook helder voor de geest krijgen. Hoe u ook met ons wilt omgaan. En hoe u betrokken bent ook op ons als mensen. En u hebt ons hier bijeengebracht als gemeente die ook naar uw naam is genoemd. Zo mochten we ook deze dienst beginnen met onze hulp uit te roepen en te beseffen dat u in ons midden bent. Daar waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, hebt u zelf gezegd en beloofd, ben ik in het midden. En dat mag dan toch zo zijn, heren. En dat mag toch ook verwachtingen geven, zoals we ook naar de kerk zijn gekomen. U kent ons leven, u kent onze achtergronden, u weet waar we vandaan komen en wat er allemaal in ons binnenste speelt. Aan gedachten. We kunnen veel vragen hebben waar we mee zitten, ook wanneer we nog jong zijn en heel veel dingen op ons afkomen. Ook wanneer we misschien een nieuwe levensfase ingaan, dat we gaan studeren op de universiteiten, misschien wel elders. Dat we nog ook moeten gaan wennen aan een bepaalde groep, waarin we terechtkomen. U weet wat ons bezig kan houden, ook als het gaat om de studie. Wij bidden of u het ook dan zegenen wilt en dat we ook vanuit uw woord het nodige mogen meekrijgen aan houvast, zodat we weten waar we staan. Maar u kent ook onze innerlijke gevoelens, onze emoties. En dat kan zo gemengd liggen. De ene kan met blijdschap en met vreugde, met veel verwachting ook naar de kerk zijn gekomen. En een ander heeft pijn van binnen en verdriet, omdat er een lege plaats is of omdat er ontzettend veel spanning heerst om gebeurtenissen in de familiekring. Het kan zo gemengd liggen, maar wij bidden of u dan ook, Heere, dat vertrouwen wilt schenken, dat u meetrekt en dat u ons bij de hand neemt. Ja, dat we toch ook kracht uit uw woord mogen putten om voort te gaan en te weten dat toch alles in uw handen is. Het is ook zo heerlijk verwoord in het psalmboek. U weet van ons zitten en ons opstaan en u verstaat al van verre onze gedachten. En mag het dan soms ook niet zijn, Heere, eer beroepen dat u ook antwoord geeft? Wat zal dat heerlijk zijn als dat ook deze middag mag gebeuren? Wilt u ons dan ook vervullen met uw geest, Heere, op de kansel, opdat we onbevangen en vrijmoedig het woord ook mogen uitdragen? Wilt u zelf daarin ook onze mond leiden en alles wat ook overdacht is, dat het helder naar voren gebracht mag worden en wanneer we ernaar luisteren? We bidden u in de naam van Jezus dat de macht van de boze wordt geweerd. Ook hij zal proberen onze gedachten af te leiden. Hij weet ook onze zwakheden, onze innerlijke weerstanden, onze innerlijke boosheid. Maar er kan zo ontzettend veel tussen zitten. Maar laat dat alstublieft wegvallen. En dat we zo ook een rijk en gezegende dienst mogen ontvangen. Wij bidden u ook, Heere, voor al die mensen die misschien vandaag voor het eerst naar de kerk zijn gekomen, die eigenlijk nog niets hebben met het geloof, maar zoekende zijn. Dat er toch ook iets mag gebeuren, zoals in de dagen van de Heer Jezus, dat iedereen hem zocht. Als we dan kijken naar de realiteit om ons heen, dan kan het wel eens benauwd om het hart worden. Dan denken we wel eens na, ook over al die mensen waar u uw oog over laat gaan en waarvan we weten dat u ook ontzettend bewogen bent. En daarom bidden we ook voor al die mensen die niet in de kerk komen, maar waarin u misschien een bijzondere weg gaat, dat ze toch een thuis zullen gaan vinden in de gemeente. Dat ze toch weer Jezus Christus zullen gaan vinden. En daarvoor wilt u toch ook ons inschakelen. Help ons daarbij om in de wereld waarin wij staan iets van dat te laten uitstralen. Dat vertrouwen dat we zelf dan ook mogen hebben in Jezus Christus. En dat dat toch ook doorgegeven kan worden. Wil u ook daarin, Heere, zo zegenen. Maar helpt u ons ook om te volharden in deze tijd. Te volharden in het geloof, in het vertrouwen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dat Hij het offer is dat gebracht is tot een verzoening van al onze zonden. Zo leggen we ook deze dienst in uw handen, maar overal waar het woord ook in deze stad, in ons land of wereldwijd ook mag worden gebracht. Ook vandaag, soms op hele eenzame posten, waar het soms zwaar is. En wil dan ook vrucht geven en dat het ook gezien mag worden. Het kan zo ontzettend bemoedigen, Heren. Men kan soms ook opbotsen, ook als dienaar van het woord. Wat doe ik verkeerd? Waarom lukt het niet om die vertaalslag te maken? Maar wilt u dan toch ook in al onze zwakheden die kracht geven, die hoop en verwachting, dat u mensen gebruikt die u geroepen heeft in uw dienst. En dat u ze bemoedigt, ook op het juiste tijdstip en ogenblik. Zo vragen we om een zegen. In besef dat we het niet hebben verdiend, dat beleiden we eerlijk. U die ons kent door en door. Er zijn ontzettend veel fouten in ons, Heere. Zonde, schuld, zo spreekt uw woord erover. Maar vergeef het, in de naam van de Heer Jezus Christus. Zo mogen we het bidden. Want u hebt ons hem gegeven. toch immers tot een volkomen verzoening van al onze zonden, opdat die worden geworpen in de diepste diepte van de zee. Onvoorstelbaar, heren, dat kunnen we niet bevatten. Dat moeten we ook zeggen. Maar uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid, dat u dit evangelie ons hebt geschonken en gegeven. Wil ons dan bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij willen het samen ook uit de Bijbel lezen. En we doen dat uit het profetenboek Daniël uit het Oude Testament. Daniël 3 lees ik met u vanaf vers 1 tot en met 19. Het boek Daniël is een bijzonder boek. Het staat ook bekend als de openbaring van het Oude Testament. Iemand die een beetje thuis is in de Bijbel weet dat wij ook een openbaring hebben van Johannes in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek. En ook in het boek Daniël, zeker in de laatste hoofdstukken, worden dingen geschreven ook over de wereldgeschiedenis. Dat Daniël ook mag zien. Maar in de eerste hoofdstukken gaat het ook om een aantal praktische zaken. Hoe hij met zijn vrienden midden in een andere cultuur stonden. En ik lees een bijzonder gedeelte, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 19. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, waarvan de hoogte was 60 ellen. En zijn breedte 6 ellen. En hij richtte het op in het dal van Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, mensen die gaan over de financiën, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers van de landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, mensen van de financiën, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers van de landschappen tot inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, op het tijdstip als u horen zult het geluid van de hoorn en van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalters, van het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek, zo zult u neervallen en aanbidden het gouden beeld het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, die zal op datzelfde uur in het midden van de oven van het brandende vuur worden geworpen. En daarom op die tijd, als al die volken horen, hoorden het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalters en allerlei soorten van muziek, alle volken, natiën en tongen neervallende, aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En daarom naderden even te diezelfde tijd, op datzelfde tijdstip, Galdeerse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. En zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: o koning, leef in der eeuwigheid. U, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalters en van het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek neervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die u over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben ook koning op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet en ze bidden het gouden beeld niet aan, het welk u opgericht hebt. En toen zei Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo u gereed bent, dat u ten tijde als u horen zult het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalters en van het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek neervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel, zo is het goed. Maar zo u het niet aanbidt, op datzelfde tijdstip zult u geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is die God die u uit mijn handen verlossen zou? En Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat u hebt opgericht zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar vol van grimmigheid, en de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. En hij antwoordde en zei dat men de oven 7 maal meer heet zou maken dan men die pleegt heet te maken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de teksten ook voor deze middag en avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Alhoewel ik natuurlijk de omgeving van de tekst erbij zal gebruiken. Maar vers 16 tot en met 18, indrukwekkende woorden van toch jonge mensen. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat u hebt opgericht zullen aanbidden. Tot zover. Gemeente, voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. De collecte, ook voor deze middag, is voor het busvervoer van de ouderen en ook voor de kerkvoogdij. Wij willen deze collecte van harte ook aanbevelen. Aan de verkondiging vooraf zingen wij van Psalm 66 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Psalm 66, de versen 1, 4 en 5. Na de prediking zingen we zonder nadere aankondiging van psalm 66 en daarvan het zesde vers. Na de prediking psalm 66 vers 6 zonder nadere aankondiging. Gemeente, wanneer wij het boek Daniël ter hand nemen, dan is dat nog lang niet altijd eenvoudig. Zeker de eerste hoofdstukken gaan nog wel, maar de laatste hoofdstukken, dat vergt nog best wel even de nodige inzet om te begrijpen wat daar precies mee wordt bedoeld. Maar één ding kunnen we vanuit dit boek wel naar voren halen. En dat is dat ons duidelijk wordt dat God de wereld regeert. Dat Hij alles in zijn hand heeft. En dat de ene rijk opkomt en het andere rijk weer ondergaat. Maar dat het allemaal stuurt naar het einde toe. Wij bidden dan ook altijd uw koninkrijk komen, maar Daniël laat ook wel zien dat inderdaad zijn koninkrijk komt. En dat allen die het geloof kennen in de God van Israël, ook niet te vergeefs op hem hoopt. En dat je juist wanneer je wandelt met hem en hem kent, soms ook bijzondere gebeurtenissen in je leven kan meemaken. En daarvan zijn een aantal treffende voorbeelden op te noemen, ook in dit boek. En daar gaat de eerste hoofdstukken ook heel duidelijk over. En als we het dan hebben ook over de verschillende rijken, worden we eigenlijk deze middag meegenomen met het Babylonische Rijk. Waarin Nebukadnezar, of om precies te zijn Nebukadnezar de tweede, toch een belangrijke rol heeft gespeeld. Het Babylonische Rijk is trouwens een heel oud rijk. Het is al ontstaan in de tijd 1800 voor Christus. Een klein koninkrijk in de buurt ook van Mesopotamië. Natuurlijk werd dat rijk wel eens overvleugeld door andere machten. Maar dat was toch ook altijd wel aanwezig, dat Babylonische Rijk. Dat lag ook in de buurt van Mesopotamië, waar de rivieren, de Eufraat en de Tigris, die wij kennen wellicht ook uit de Bijbelse geschiedenis, waar het paradijs ook heeft gelegen, was dat toch ook een rijk waar handelswegen waren. En daar waar handelswegen zijn, zijn ook altijd internationale contacten. Dat zal duidelijk zijn. En daarin was het rijk dan ook heel sterk en krachtig, door ook verschillende culturen te kunnen integreren, op te nemen. En ook van elke cultuur het nodige ook te leren. Dat hangt samen met de context waarin dat rijk langzamerhand ook groot geworden is. Een ander punt waar ze ook heel sterk in waren, dat was bijvoorbeeld ook de sterrenkunde. Dat stond in hoog aanzien. Het hele universum, dat stond naar hun gedachtegang in nauwe relatie met de ons bekende wereld. Men geloofde dat de sterren en de planeten in een bepaalde goddelijke patroon was geordend ook bij de schepping. Het had dus een hoog aanzien en later ging dat niet alleen over de astronomie, over hoe alles gaat in het heelal met de sterren en de wetten die daar ook heersen, maar ging dat zich ook vermengen met astrologie. En dat men daarin soms ook de toekomst kon voorspellen en daarin ook lijnen zag naar deze aarde toe en naar elk mensenleven ook afzonderlijk. Hoe het ook zij, langzamerhand werd dat rijk groot. Een periode werd het overvleugeld door het Assyrische Rijk, maar het ontworstelde zich daar in de tijd van Nebukadnezar en werd het zelf groot. Babel, de naam betekent poort van God. En het brengt ons ook in herinnering wat in Genesis staat, hoe de torenbouw van Babel daar ook was. Die plaats waar ook de verwarring er kwam omdat God neerkwam en neerzag waar mensen mee bezig waren. Mensen die de hoogmoed in hun hart hadden en dachten om tot het hoge, tot in de hemel op te klimmen. En dat is altijd zo gebleven. En dat ligt natuurlijk ook wel in ons hart, die hoogmoed, die trotsheid. Om ten diepste een naam te maken, om iets te zijn, om ook iets te kunnen bereiken, waar we aan herinnerd worden, ook in de toekomst en generaties daarna. En zo was Nebukadnezar in zijn tijd ook bezig om beroemde poorten te bouwen, zoals de Istarpoort. En ook de tuinen die hij gemaakt heeft op zijn paleisburcht, wat gezien werd als een van de 7 wereldwonderen in die dagen. Nebukadnezar, dat is toch de figuur die menigeen ook wel kent, misschien ook jij wel, die op school misschien nog de Bijbellessen hebben gehoord. Of dat je het thuis is verteld, dat zijn toch indrukwekkende geschiedenis. En Nebukadnezar, deze heeft toen hij groot geworden was ook een veroveringstocht gemaakt, ook naar Jeruzalem toe. En dat was ten tijde van koning Joachim. En hij nam daar een heel veel mensen mee, wij noemen dat deporteren, een deportatie mee naar Babel. Dat is de eerste wegvoering zoals dat bekend staat in de Bijbel. En onder die mensen, dat waren de elite, de mensen in hoog aanzien in Juda. Daaronder zat Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Dat moet wat geweest zijn ook voor deze jonge mensen, vergist u niet. Jonge mensen hebben toch altijd hoop op een goede toekomst en perspectief. Zo kun jij toch ook al bezig zijn met het nieuwe jaar. Je gaat een nieuwe opleiding beginnen. Een studie heb je gekozen, je gaat naar een van de universiteitssteden, of dat nou hier in Rotterdam is, of in Ede, of in Leiden, of waar dan ook. En je hoopt wat van je leven te maken, een carrière op te bouwen en te gaan studeren. Maar bedenk eens dat deze jonge mensen, er werd wel een streep doorheen gehaald. Dat moesten ze wel incasseren in hun jonge leven. Dat daar ineens een streep doorheen gehaald wordt. Want wat kun je nou verwachten als je als een balling wordt gedeporteerd naar een ver en een vreemd land in een volstrekt andere cultuur en waarin je totaal afhankelijk bent van anderen. Ja, wat kun je dan verwachten? Dat weet je niet. Dat moesten ze dus wel doormaken. Zij zagen al heel vroeg in hun leven dat niet alles even gemakkelijk ging. En als je dan ook in zo'n wereldpolitiek helemaal raakt, waarin machten elkaar bestrijden en dergelijke dingen gebeuren, ja, daar zijn heel wat mensen ook daardoor in ons land terechtgekomen. Denk maar aan het voormalige Joegoslavië of wat dan ook. Ja, hoe moeilijk is dat dan niet om in een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuwe omgeving, ook je bestaan weer op te bouwen, omdat je afhankelijk bent van wat mensen met je doen, die macht over je hebben. Nou pakte dat in eerste instantie, zouden we zeggen, goed uit. Want ze krijgen een geweldig aanbod. Ze krijgen namelijk een opleiding voorgeschoteld. Dat lezen wij in het eerste hoofdstuk. Een 3-jarige opleiding. Nou ga ik niet al te diep in op dat eerste hoofdstuk, maar ik geef wel aan dat het voor hen toch een geweldige mogelijkheid was, een geweldige kans was om iets op te bouwen. En zeiden ze daartegen nee, ja, ze hadden niks te zeggen misschien, maar ze doen het toch. En ze nemen kennis van die cultuur en van die godsdienst en alles wat ze moeten leren qua taal, dat maken ze zich eigen. Begint al gelijk dat ze ook andere namen krijgen. Daniel wordt Belsasar. Hanania, Misael en Azaria, dat wordt Sadrach, Mesach en Abednego. Maar het was niet zomaar een onschuldige naamsverandering. Want in Daniel, daar zit ook de godsnaam in verbonden. Eeuw van Elohim, de God van Israël, die leeft. Als het gaat over Belsasar, gaat het over de afgod Bel. En daarin zit in die naamsverandering ook iets van, jongens, vergeet jullie oude leven, je bent nu in een nieuwe toekomst, en ga je daar nou maar voor inzetten, en laat alles wat je van huis uit hebt meegekregen nu maar achter je, en die God van jou, die heb je toch niet kunnen redden, maar Belsasar, of Nebo, andere goden, en ga je daar nou maar voor inzetten. We zien, eigenlijk ook al gelijk in het eerste hoofdstuk, dat Daniel ja toch één voorbehoud maakt als het gaat om het eten. Dat was heel knap trouwens. Als je al zo jong met wijsheid stelling durft te nemen. Ja, dat zijn we niet helemaal gewend, maar ik doe een voorstel, 10 dagen op water en verder niet, en dan zult u het wel zien. En hij slaagde in die proef. En wat blijkt het? Dat na die 10 dagen ze heel gezond eruit zagen. En dan volgden ze die opleiding en uiteindelijk, na die 3 jaar durende opleiding en ze komen voor de koning en dan zijn ze, nou ja, wel 10 maal beter als de ander. Nou is 10 natuurlijk een symbolisch getal, maar het wil zoveel zeggen als, nou, ze staken heel sterk boven de anderen uit in wijsheid, in inzicht en kundigheid, ook van allerlei zaken. Ze hadden dus in die opleiding niet zitten te luieren. Nee, er ging heel wat aan vast. En dat ze deze tweede kans kregen, dat lag niet zozeer aan Nebukadnezar, maar ten diepste dat er ook nog een God was die hun leven kende. En die hen in die cultuur ook wilde gebruiken. Op een hoge positie. Opdat toch ook hun leven en de opleiding, kortom alles, in dienst zou staan van dat koninkrijk, dat komt. En waar ze toch in waren opgevoed, de God van het verbond. Daniel, Hanania van Yahweh, Misael en Azaria, Elohim en Yahweh. Die ene en dezelfde God, Yahweh, ik ben er, ik zal er zijn. Ik zal er zijn in die wereld, waar je dan ook woont. En ik wil jullie gebruiken. Dat is heel bijzonder als we dat zien. En gaat dat dan allemaal vanzelf? Nou nee, helemaal niet. die eerste hoofdstukken laat zien dat ze ook, ja wat wij zeggen, beproefd werden. Ze kwamen voor letterlijk soms hete vuren te staan. En daar spreekt ook ons hoofdstuk van. Als we dat naar gaan kijken, dan zien we in dit hoofdstuk helemaal naar voren komen dat Nebukadnezar, en daar komt die hoogmoed, een beeld voor zich gaat bouwen. Kan ook zijn een beeld voor de afgod. Want er wordt ook later opgemerkt dat ze niet buigen voor uw goden. Maar daar zit misschien ook een verbinding in. Die god Nebo, die god Bel, ja, die had hem in zijn ogen tot grote hoogte gebracht in zijn koninkrijk. En nu zal hij daar een prestigieuze, ja, project maken, dat er een geweldig beeld zal ontstaan. En dan moeten alle mensen uit het rijk naartoe komen in het dal Dura. We weten niet precies waar dat ligt. Maar het zal wel zo gesitueerd zijn dat het heel zichtbaar was dat iedereen dat schitterende beeld van goud kon zien. Je zou je af kunnen vragen, waarom van goud? Wel, ook in een van de vorige hoofdstukken had hij een droom gehad. En die had Daniël uiteindelijk mogen uitleggen. En toen werd zijn rijk getypeerd als een rijk van goud. Dat koninkrijk bent u, o koning. Maar ja, de rest van de boodschap en van die droom, mensen die daar een beetje thuis zijn en die de Bijbel daarin kennen, die weten dat. Daarin wordt verteld dat er andere rijken opkomen. Nou, wellicht zal hij dat dan toch proberen te voorkomen. Door een geweldig beeld van goud op te richten voor zijn goden. En natuurlijk zit er ook zijn naam aan verbonden. Dan kon dat misschien wel eens verhinderd worden. Zijn rijk, dat zal toch een rijk, ja, als het even kon, in eeuwigheid moeten blijven bestaan. Maar dat gebeurt niet. Maar laten we gaan kijken, even naar de inhoud, ook van ons teksthoofdstuk. Indrukwekkend. Het hele rijk wordt opgetrommeld. Allemaal. En u begrijpt dat als dat project geslaagd is, moet dat ingewijd worden. En dat gaat met veel muziek gepaard. Dat stond ook toen al, als ook vandaag in hoog aanzien. Allerlei muziekinstrumenten worden opgenoemd. En dat zal een geweldig orkest zijn geweest. Dat wel luidende klanken liet voortbrengen tot eer en glorie van de afgoden en van Nebukadnezar. Je zou misschien een soort beeld kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld bij een orkest van André Rieu bijvoorbeeld. Waarin soms ook op een geweldige wijze de muziekklanken naar voren komen en je diep onder de indruk raakt en in vervoering kan raken van de pracht van de muziek. Nou, dat speelt ook in die Babylonische cultuur een hele belangrijke rol. Het moet de zaak opluisteren en dat gaat dan ook gebeuren. En dan valt dat allemaal op tot eer en glorie van de afgoden. En daar zit één dreigement bij. Iedereen moet vallen voor dat beeld. Iedereen. En ik onderstreep dat maar even, omdat ik dat duidelijk wil maken. Iedereen moet buigen voor Nebukadnezar en zijn beeld. En zo niet, en dan word je in het vuur geworpen, in de brandende oven. Iedereen, zeg ik dan nu maar even zo, moet hetzelfde denkbeeld erop nahouden. En als je dat niet doet, dan word je afgeschreven. Dan hoor je er niet bij. Dan ga je maar in het vuur. Dan ben je afgesneden omdat je er niet bij hoort. Je wordt uitgestoten uit alles. En wat valt dan op? Dan zien we, dan wordt dat allemaal in gang gezet. En de heraut roept met kracht in vers 4. Men zegt u aan, uw volken en gij natiën en tongen. Op het moment als u het horen zult, het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel en de psaltes, allerlei soorten van muziek, zo zult u neervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk koning Nebukadnezar heeft opgericht. Dus daar is het wachten op. En wanneer het allemaal gebeurt, dan valt iedereen op zijn knieën. Iedereen gehoorzaam, zij onder de dreigementen, of hoe dan ook, iedereen valt voor dat beeld. Of ze er nu in hun harten mee eens zijn of niet, ze doen het. Iedereen? Nee, dan blijkt iets waar we aandacht voor vragen. Dan zijn er 3 Joodse mannen. En op die Joodse mannen is gelet. Het lijkt alsof dit hoofdstuk ons dat naar voren wil brengen. Daar wordt op gelet. Want zonder enige aanleiding lezen wij in het 8e vers staan. Daarom naderden even terzelfde tijd, op datzelfde tijdstip, Galdeeuwse mannen. Dat waren mannen die in hoog aanzien stonden, wijsheid kenden. Maar ze plegen hier, mag ik het even zo zeggen, verraad. Want zij zijn het die de Joden openlijk beschuldigden. Ze zullen even gekeken hebben of deze Joodse mannen ook deden wat iedereen deed. Want ze waren ondertussen wel duidelijk op de hoogte dat ze toch een aparte groep vormden. Dat ze toch wel een beetje hun eigen regels erop nahielden. En als het dan ging om een God, dat ze daar behoorlijk aan vasthielden. En nu op het moment suprem, als het erop aankomt, nou kijken ze vanuit hun ooghoeken, ik stel het maar even zo voor, of zo buigen. Of ze ook op hun knieën vallen. Als ze het doen, dan zeggen ze, zie je wel, ze durven niet. Misschien kwam er ook wel enige jaloezie bij, want ze hadden een hoge positie gekregen. Daniel had een hoge positie gekregen, maar met Daniel ook zij. Een politieke functie, een vooraanstaande positie. En wellicht zou dat toch ook de nodige jaloezie hebben opgeroepen. Maar ze wisten precies waar het om draaide en waar het om ging. En eigenlijk kon Nebukadnezar dat zelf ook weten. Daniel had de droom uitgelegd en daarin verteld hoe het er was, waardoor hij die droom kon vertellen en uitleggen. Dat het hing samen met de God die hij diende. Maar ondanks alles, of Nebukadnezar is het vergeten, of hij heeft er even aandacht aan besteed, maar het is overgegaan tot de orde van de dag. Hij maakt nu een beeld en wil dat zijn goden en hij zelf geëerd en aanbeden wordt. Deze Joodse mannen deden dat niet. En de cultuur en de mensen om hen heen wisten precies. Kijk, zij zijn anders. Nu staan wij ook natuurlijk in een bepaalde cultuur en u begrijpt dat het toch ook goed is om daarover na te denken. U moet bedenken dat ook mensen die niet aan geloof doen, of daar misschien toch in het verleden daar wel wat aan hebben gedaan, maar ja, daar nu niets meer mee hebben, heel scherp opletten op, mag ik het nu even zo zeggen, christenen, ook in deze tijd. En vooral christenen die een belangrijke politieke functie uitoefenen, die in de picture staan. Moet u maar eens kijken voor de aardigheid, wat er allemaal gezegd wordt op het internetfora als het gaat om het christelijk geloof. Om mensen die zich christenen noemen. Met een ongekende felheid kan daar geageerd worden als het gaat om het geloof in Jezus Christus. En wordt soms alles op één hoop gegooid. En worden mensen soms zo over één kam gescheerd. Ik weet het natuurlijk ook wel, dat er mensen zijn die de naam christen dragen, maar in hun leven en in hun levenshouding, in hun attitude, daar niet altijd gehoor aan geven. Dat weten we. Dat kan natuurlijk pijn doen. Want dat is geen presentatie naar de buitenwacht en de buitenwereld om ons heen. Maar er zijn er ook die juist in alle eerlijkheid en soms in stilte op de achtergrond hun functie uitoefenen en daarin ook heel duidelijk laten zien wat de liefde van de Heer Jezus is. En daarmee de liefde tot onze goede God. En dat weet men ook. En men let dan scherp op die mensen, hoe ze reageren, ook in bepaalde situaties. Je zou je af kunnen vragen, waarom zijn ze toch helemaal meegegaan naar dat dal van Dura? Waarom hebben ze gezegd, ja, nee, dat doen we niet, dat kunnen we niet doen hoor, we blijven thuis. Ze gaan helemaal mee, totdat in het dal van Dura zelfs de muziek klinkt. Dan blijven ze staan, misschien hebben ze wel gehoopt en gedacht dat er op het laatste moment iets zou gebeuren waarvoor ze niet behoefden te knielen. Dat zijn natuurlijk vooronderstellingen, daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Maar het zou kunnen. Je wil niet onmiddellijk tegen de omgeving zeggen, ik ga niet mee of je wil je niet afzonderen. Je kijkt altijd hoe ver je uiteindelijk mee kan gaan, totdat daar een grens wordt gesteld. En zeg, daar moet ik nee zeggen. En misschien niet met eens zoveel woorden, maar enkel en alleen door het feit dat je blijft staan. Niets zegt en blijft staan. Dat is gebeurd. Maar ze zijn wel opgevallen. Ja, en dan? Dan moeten ze naar voren komen. Galdeeuwse mannen hadden ze niets gezegd. En hadden ze, ja natuurlijk, die zullen dat nooit doen. En dat weten we eigenlijk ook wel. Nee, het wordt bij de koning gebracht. En die geeft ze nog een tweede kans. Het is nog niet helemaal het rijk van de Meden en de Perzen. Dat er geen terugweg mogelijk is, zoals in een volgend hoofdstuk. Nee, dan wordt er nog eerlijker. Is het met opzet, joh, dat je dat gedaan hebt? Je weet toch wat ik nu gevraagd heb? Waarom doe je het nu? Is het met opzet soms? Dan zeggen Sadrach, Mesach en Abednego tot de koning, wij hebben het niet nodig op deze zaak te antwoorden. Ze hadden misschien wel alles kunnen uitleggen en kunnen vertellen. Ja, dat zijn wij niet gewend en ja, u weet het misschien ook wel. De droom is uitgelegd aan u door Daniël en wij dienen een andere God. Het moet u toch bekend zijn. Nee, het is u niet nodig om op deze zaak te antwoorden, want u weet het eigenlijk wel. Jezus zal ons laten leren, je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Je moet soms ook oppassen op je woorden, wat je zegt en hoe je het zegt en op welke wijze je het zegt. Maar opvallend is wel dat ze ontzettend veel rust en toon spreiden. We hebben u niet nodig u hierop nu een antwoord te geven. Dat is niet nodig. En dat doen we dan ook niet. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, die is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. Dat is onze God. Die is almachtig. Ja, ze geloven in de almacht van God. En ik begrijp dat er onmiddellijk mensen zijn. Ja, hoe zit het nou met die almacht? En waar gaat het dan over? Want ik zit wel eens met die vragen hoor, van die almacht. Als ik nu kijk naar die vloed in Pakistan. En al die mensen die daar verdrinken. Of daar niets meer hebben. En die moeders met die kinderen enzovoort. Hoe zit dat met die almacht? Ja, dat zijn grote vragen. En dan moeten we ook niet zomaar aan voorbij gaan. Maar hier zien we het wel, dat ze wel vasthouden aan die almacht van God. Zal het zo zijn? Onze God die wij eren, respecteren, ontzachtig hebben. Die wij dienen willen met heel ons hart. Die is machtig ons te verlossen. Hij kan dat. Weet u, daarin zit ook iets in. Maar dogmatisch dan zeggen, want dat mogen we dan toch laten klinken. Ik geloof in de opstanding van de dood. En dat is toch wel een kerngegeven van ons christelijk belijden, om het zomaar eens te zeggen. Maar zij kenden dat ook. Onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En ze zeggen het erachteraan, hij zal ons verlossen. Dat weten ze zeker. Hij zal ons verlossen. Hoe? Op welke wijze? Dat weten ze niet. Dat is voor hen ook een groot vraagteken. Maar het laat wel iets zien van de kracht van hun geloofsmoed waarin ze stonden. Daar zijn ze wel in gegroeid hoor. Daar heeft de Heere God hen wel in bijgestaan en geholpen. Dat je tot die hoogte kan komen. Zoals we het ook horen van christenen vandaag in Noord-Korea, in de werkkampen. Dat ze hun geloof niet verloochenen en blijven staan. Onze God is machtig ons te verlossen. En hij zal ons verlossen. Hoe dan ook, maar wij eren hem. Uit uw hand, o koning. Wat een vertrouwen spreekt hieruit van geloof. Dat ze hun hoop op God stellen. Maar zo niet. Die zijde wordt wel genoemd. Zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Ziet u het? U zij bekend. Wij eren niet uw goden. Dat moet voldoende duidelijk zijn. En wij kunnen dus in dit opzicht niet meegaan. En wij doen geen enkele kniebuiging voor deze goden van u. Daar hebben wij niets mee en wij blijven daarin staan. En zo niet, als wij niet verlost worden uit deze dood, houd toch vast dat wij onze God blijven eren. Dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat u hebt opgericht zullen aanbidden. Daar denken we niet aan. Want we houden toch vast aan onze God. Gemeente, ons heeft deze tekst heel veel te zeggen. Ook wij staan natuurlijk in een bepaalde cultuur. En we kunnen langzamerhand geruststellen dat wij niet in een cultuur leven waarvan we nog zeggen, nou, het geloof is door alles heen verweven. En ons volk houdt in alle opzichten rekening met onze God. Ik wees je op de internetfora en dan merk je soms een totale andere geest. En het is goed om ook vandaag aan de dag na te denken, hoe gaan we daar nu mee om? Hoe sta ik in een bepaalde cultuur, in een bepaalde omgeving, die niets meer met God en het geloof heeft? Hou er rekening mee. Er wordt op ons gelet. Joodse mannen, of anders gezegd, die christenen, die gelovigen van vandaag. Je staat in de picture. Op zich hoeft dat niet erg te zijn. Als je tegelijkertijd ook maar je vertrouwen mag stellen op God. Die ontstaande houdt. Of u nu studeert in Leiden, in Utrecht, in Ede of waar dan ook. Maar dat je daar toch ook één ding mag weten. Wij hebben een God die mij kracht geeft om op het juiste moment de juiste woorden te spreken en te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Om toch de Heer Jezus te volgen. We willen buigen voor Christus, voor onze heiland en zaligmaker. En wij zijn er huiverig voor wanneer wij meegenomen worden. Wanneer wij meegenomen worden in de algehele geest van de cultuur ook van vandaag. Dat we allemaal precies hetzelfde moeten denken. En dat iedereen moet denken wat de gedachte is. Vrijheid. O zeker, wij zijn dankbaar voor de vrijheid die we mogen bezitten. Dat daar grondrechten zijn waar we op mogen staan. Dat er vrijheid van meningsuiting is en vrijheid van vergadering, waardoor we hier in de gemeente ook vrijuit het evangelie nog mogen verkondigen. Daar zijn we dankbaar voor. Mits we maar oppassen dat we niet een denkbeeld krijgen van vrijheid, dat daarmee ook iedereen alles kan en alles mag. Want de vrijheid van het liberale denken is toch heel anders als de gedachte over de vrijheid waar de Bijbel over spreekt. Want dan gaat het over de vrijheid in Jezus Christus, die mij innerlijk de rust geeft en die mij doet richten op de liefde tot God en de liefde tot Jezus Christus. De liefde ook tot mijn naaste, tot God en tot mijn naaste. En gebonden ook aan zijn wet. Ben ik dan gebonden aan de wet? Ja, wij krijgen die wet van God zo lief. Hoe lief heb ik uw wet? Zingt Psalm 119. Dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd weten we ook dat Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt. Vrijgemaakt van al die overtredingen die ik heb gedaan in mijn leven, die verkeerd waren, waar ik pijn over had. Maar waardoor ik op de knieën ben gekomen voor de Heer Jezus. En gezegd heb, Heer Jezus, vergeef al mijn zonden, al mijn schuld. Ik wil alleen voor u buigen. En leer mij te gaan in uw weg en in uw spoor. Dat ik die geest van liefde, de geest van geduld, van verdraagzaamheid, ook mag behouden. Dat ik niet buig voor alles wat mensen mij op willen leggen. En dat je dat allemaal goed moet vinden, wat het dan ook mogen zijn. Maar dat ik de vrijheid mag hebben in onze God, in Jezus Christus, die mij geleerd heeft. De geduld dat hij heeft met mij en met mensen. En welk een zegen dat geeft. Als je niet buigt voor de beelden, voor de denkbeelden van vandaag. Wat het dan ook mogen zijn. Maar dat wij leren buigen voor onze heiland. Jezus Christus. Dat leren we zingen. Maak ons uw beeld gelijk. Het beeld van de Heer Jezus Christus. De liefde tot hem. En alles wat hij betekend heeft voor deze wereld, voor mij. En dat hij zijn boodschap hier in Rotterdam, in Barendrecht of wereldwijd laat klinken. Buig u voor mijn Heer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven vol van liefde, vol van vreugde, vol van blijdschap. Een leven dat blijft in eeuwigheid. Dwars door de vuurdoop heen die we soms mee kunnen maken in ons leven. Door de crisis, door de hoon en de spot waar je soms doorheen moet gaan. Maar waarvan je toch weet, mijn leven is in Gods hand. Gemeente, laten wij zien op deze heiland, Jezus Christus. Amen. Thank you. gemeente, laten we samen ook de Heere God bidden en ook dank zeggen. En dan heb ik nog de volgende afkondiging voor u. Een rectificatie even van de zondagsbrief. Paul Kik verblijft in het Zuiderziekenhuis en niet zoals genoemd in het Clara. Laat dat even ook helder zijn. En eveneens willen we ook voorbeden doen voor Fieke Buizert, die opgenomen is in het Erasmus MC, ook ter observatie. Zullen we ook samen de Heere God bidden en dankzeggen. Heren, aan het einde van deze dienst en van de diensten van vandaag komen we ook tot u om u te danken voor uw boodschap die u ook mee wilt geven. U die kracht geeft om in welke cultuur we dan ook staan en geroepen zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen, dat u ons wil doen volharden. Ook wanneer er heel scherp op ons wordt gelet. Om te kijken of wij toch ook niet meedoen. En dat we toch ook min of meer worden aangestuurd en gedwongen om precies hetzelfde te denken zoals iedereen denkt. Leer ons, Heren, ook dicht bij uw woord te blijven. En ook juist die vrijheid te zoeken in de Heer Jezus Christus, die gekomen is om onze zonden te verzoenen en ons innerlijk vrij te maken, opdat we leven zullen ook voor u, en dat we het leren zingen, hoe lief heb ik uw wet, u lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. En ook al kan het soms wel eens moeilijk zijn in allerlei omstandigheden en in wisselende contexten, maar u kunt kracht geven, zoals ook Sadrach, Mesach en Abednego staande mochten blijven en toch ten volle hun geloofsmoed en vertrouwen hadden op u. Want u bent machtig te verlossen en u hebt dat gedaan ook in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijk evangelie is dat, Heere. En daarom komen we u danken voor de gave ook van uw Zoon. En laat ook die boodschap wereldwijd mogen doorklinken. We denken dan ook aan het werk van de zending in Latijns-Amerika, in het Midden-Oosten, in Afrika, maar ook in ons eigen continent, Europa en in Azië. Wil met macht ook werken. En we weten dat er ook achter dit alles, Heren, de strijd gevoerd wordt, de machten van de vorste duisternis. Maar u hebt ook uw goede Heilige Geest gegeven. En zo weten we dat uw koninkrijk komt en bidden wij er ook om, Heren, dat die komen zal. Naar het woord en de belofte van Jezus Christus zelf. Al gaat het soms ook door de vuurproef heen, dan hier, dan daar. En elke plaats op deze wereld kent ook de aanvallen op uw gemeente. Maar geef, Heren, die geloofsmoed en kracht. Want als het aan onszelf ligt, dan moeten we belijden dat we zwak zijn. Maar u kunt ons ook sterk maken, ook in de strijd van het geloofsleven. Omdat we op Christus blijven zien als onze koning en heiland. Ik wil het zegenen, ook wat we gehoord hebben. Als we thuiskomen, kunnen we erover doordenken. Het aanvullen wellicht ook met nieuwe gedachten, andere dingen die bovenkomen in vergelijking met heel de schrift. Dat kan ons leven verrijken en ook verdieping geven. We bidden ook voor het werk van evangelisatie. Ook in deze stad, wat er ook op dat terrein gebeurt. We bidden u ook voor al degenen die naar school gaan. Of deze eerste week al op school zijn geweest, de basisscholen. Die nu ook gaan beginnen. Wilt u zijn ook op de openbare scholen waar godsdienst ook wordt gegeven. Willen u allen die daarin een taak en een roeping hebben kracht geven en wijsheid om toch ook dat evangelie dat zo mooi is en zo rijk is door te geven en te vertalen. Opdat het de harten van de kinderen zal raken. Dat het zaad gestrooid wordt en dat ze ouder worden. Wellicht, Heren, een taak en roeping van u krijgen. Dus ook met de christelijke scholen, in het voortgezet onderwijs, leraren die wellicht weer zullen gaan starten, er misschien tegenop gaan zien, maar geef kracht en moed. We bidden u voor al de eenzamen in de samenleving. Soms ook als men in verzorgingstehuizen verblijven, hoe moeilijk kan het zijn? Gedenk degene die zwervende zijn, die voor zichzelf geen hoop meer hebben, die depressief zijn. We denken aan allen heren die in de gevangenissen zitten, maar ook degene die slachtoffer zijn van allerlei misdaden. Wat een pijn, wat een verdriet kan dat niet geven, een leven lang. Wil daarom ook wijsheid geven aan allen die daar een leiding hebben te geven, rechters, advocaten, politie. Wil hen ook zegenen en geef, heren, dat in ons land er oog komt op voor uw liefde, waardoor ook deze dingen kunnen verschrompelen. We bidden ook voor de zieken in deze gemeente. Denk er ook aan Paul Kik, die in het Zuiderziekenhuis ook verblijft. Wees hem nabij. Wilt hem ook helpen en ondersteunen. We bidden ook, heren, voor Fieke Buizert, die opgenomen is in het Erasmus. U kent haar omstandigheden. U weet hoe zwak ze zo kan zijn en hoe moeilijk dat is om dat ook te dragen. Maar we zingen het toch ook, die u krank en kent en liefderijk geneest, die uw ziekte kent. O Heere, zo mogen we toch ook haar in uw handen aanbevelen. Wees met de kerkenraad hier te plaatsen, de dienaar die u hier gesteld hebt, geef hem alle wijsheid, kracht en moed om ook hier in Rotterdam ook te staan en het evangelie te zaaien en uit te dragen. Heere, zo wacht alles op u. Vergeef alles wat niet goed was, ook in deze dienst. Maar hoor ons, alstublieft. In de naam van Jezus, onze Heiland en Zaligmaker. De Christus, de Koning van alle koningen. Uit genade. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 33, vers 10 en 11. 33, 10 en 11. bijzonder moment, gemeente, dat wij ook de belofte meekrijgen dat God met ons gaat. Ga dan heen in vrede naar uw huis en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.